Dat kunnen we niet zomaar uit onze mouw schudden. Daarvoor heb je die diepgaande analyses nodig. En ik ben de eerste die daar voorstander van is. Maar als je ze nu nog niet kunt maken, moet je wel je systematiek en administratief het zo inrichten dat je ze wel kunt maken. Dus ik zeg u dat toe. We hebben daar een keurig net vehikel voor, zoals de VVD refereerde. En de VVD die vatte het eigenlijk keurig netjes samen. Nou, als we daar ons aan houden, dan kunnen we samen met z'n allen ervoor zorg dragen dat we in de toekomst niemand in de kou laten staan. Maar dat heb ik dus ook van alle horen zeggen. Het principe, we laten niemand in de kou staan, geldt nog steeds. Alleen moeten kijken met welke mogelijkheden en middelen dat we dat doen. Dan werd er nog een opmerking gemaakt over van de VVD van ja, jullie sturen wel een brief naar Stijn, maar eigenlijk is dat gewoon een kulbrief. Nou, daar ben ik het toch niet mee eens. Als we nog even kijken, wat waren we van plan? We willen van binnen naar buiten werken. Dus we willen dat de Vixianen zoveel mogelijk naar buiten toe gaan. Dat zouden we doen volgens één dienstverleningsconcept via een centrumregeling. Waarbij de transformatie van Vixia niet los te zien is van de werkwijze van het participatiebedrijf. Gezamenlijk voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Nou, als Stijn nee zegt tegen het participatiebedrijf en aan de andere kant roept, we willen wel versneld doorgaan met de transformatie van Vixia, hebben we toch een prettig probleem met elkaar. En dat prettig probleem betekent dat nu, want dat is eigenlijk de vraag achter die passage, gaat Stijn nu voor zijn eigen mensen een oplossing creëren? Gaan ze nu een eigen overeenkomst met Vixia sluiten? Gaan ze dat doen via een cafetaria-model? Want dat kan toch niet zo zijn dat de werkwijze van het participatiebedrijf, als Stijn dat niet steunt, dat ze er wel van gebruik gaan maken. Dat kan in mijn ogen niet. Dus wij kwamen tot de rechtvaardige conclusie, als u niet wil meedoen, dan moet u wel aangeven wat zijn uw alternatieven. En zo moet u de brief interpreteren.
Meneer Steinhardt.
Ja, zo kan ik hem ook uitleggen. Maar er staat letterlijk, met het heldere nee van Stijn zullen we in het gemeenschappelijke regelingsbestuur het overleg met u aangaan over de ontvlechting van Stijn uit Vixia, inclusief de financiële consequenties hiervan. Ja. Dat is de passage waar ik de nadruk op heb gelegd. En alle voorgaande passages daarvan heb ik gezegd, dat is een weergave waarvan ik me kan voorstellen dat die gewoon is gemeld. Dus dat betekent gewoon, Stijn, u moet uw biezen pakken. Dat staat er in die passage. En als ik dan naar de gemeenschappelijke regeling kijk, dan mag u dat dan kunt u dat wel zeggen, maar ze doen het niet. En ze hoeven het ook niet te doen, want er is er maar één die bepaalt of die eruit gaat, ja of nee. En dat is die gemeente zelf. Met andere woorden, dat vond ik daarom niet realistisch.
U heeft gelijk als u zegt dat de gemeente dat zelf bepaalt en de gemeente Stijn heeft aangegeven om niet uit de gemeenschappelijke regeling te stappen in een antwoord.
Ja, dat klopt. Dat zou ik als gemeente Stijn ook zeggen.
Dat zover. Hè.
Dank u wel. Oh, meneer Willems heeft nog een vraag.
Ja, toch een beetje een verduidelijkende vraag aan de portefeuillehouder. Als ik zijn bijdrage goed beluister, dan zegt hij in feite, die diepgaande analyse willen we met de commissie Sociaal Domein maken. Dat wil zeggen, met de implicaties die ik daarin ook aangegeven heb. Niet alleen wat geven we uit, maar hoe doen we het, waar leidt het toe, et cetera. En hij zegt, dat kunnen wij vanaf 2017 naar de toekomst toe doen. Dat klopt toch, hè?
Ik dacht dat ik duidelijk was.
Ja.
Ik meen dat ik duidelijk was, meneer Willems.
Nee, maar dan kom ik terug. Als dat zo is en ik u zo goed geluisterd heb, dan zou u in feite de motie kunnen omarmen.
Ik ga u die motie ontraden, want ik ga niet meer tijd besteden aan het verleden. We gaan toekomstgericht werken. U vraagt in de toekomst een financiële analyse van 2014 tot 2017. Ik heb u aangegeven dat wat betreft jeugd, WMO, voor de eerste transformatiejaren dat niet te maken is. We hebben te maken met onvolledige tot geen cijfers van jeugdhulp onder de oude wet op de jeugdzorg, overgangsrecht, onvolledige administratieve afstemming van zorgaanbieders en gemeenten, nieuwe arrangementensystematiek, et cetera. Dus waarom zouden wij onze energie steken in een cijfermatige vergelijking, terwijl we dat voor de toekomst wel kunnen? Dus ik adviseer u nogmaals om de motie af te wijzen. En ik dacht dat ik daar heel duidelijk
in was. U verengt het
tot
cijfermatige analyse. Ik heb in tweede termijn heel nadrukkelijk aangegeven. Het gaat niet alleen om de cijfertjes, maar het gaat ook om het verhaal erachter. En de manier waarop u in het proces van idee, vraag tot toekenning en afwikkeling komt. En het gaat verder dan alleen cijfertjes.
Ik meen dat ik heb gezegd, we gaan een diepgaande analyse doen, waar alles de problematiek in kaart wordt gebracht en waarbij wij oplossingsgericht gaan denken. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Es. Meneer Botsemans, heeft u nog iets voor de tweede termijn? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Door BBB en DB is nog geattendeerd op de BOA rondom de school, de inzet van de BOA. Het is natuurlijk zo dat de BOA, dat is natuurlijk een bekend gezicht in de Beekse gemeenschap. En je kunt weliswaar die BOA op wisselende momenten inzetten, maar de mensen die wat er komen, die zelf eigenlijk ook de verantwoording hebben om, voor de veiligheid rondom de school, die kennen de BOA natuurlijk. Maar ik wil best nog in de week leggen of er een keer slimmere manieren nog zijn te bedenken. Maar de verantwoordelijkheid is en blijft natuurlijk altijd bij de ouders zelf die wat de kinderen naar de school toe brengen. En het is vaak heel triest om te constateren dat die het dan niet echt serieus nemen met de veiligheid. Tot zover. Dan is er door het CDA nog iets opgemerkt over burgerkracht. En Progressief Beek heeft er ook nog wat over gezegd. Ingaand op hetgene wat Progressief Beek heeft gezegd, we verschillen niet zoveel van elkaar met over de mening. Het is heel duidelijk, dat heeft u ook niet ontkend, meneer Willems. De raad geeft mij de kaders waarbinnen ik heb te handelen. U zegt van er zijn veel meer onderwerpen die zich lenen om voor met burgerkracht te worden opgepakt. Ben ik wellicht ook met u eens. Ben ik ook met u eens. Het gaat er alleen om. De raad geeft de kaders. En het staat de raad ook vrij om de kaders die ze zelf hebben gesteld, en dat heeft u ook aangegeven, om daar wijzigingen aan te brengen. Dus als u naar de toekomst toe geredeneert, komt met een amendement voorzien van een dekkingsvoorstel waarin u zegt van goh, we vinden toch dat veel meer moet gebeuren in het kader van burgerkracht, dan gaat u mij niet op uw weg vinden. Tot zover.
Dank u wel, meneer Rosemans. Meneer Schoenmakers.
Dank u wel, voorzitter. Er was nog één vraag over RWM, was gesteld, de SBB. Het is zo, RWM is een verbonden partij en niet een gemeenschappelijke regeling wat wel verplicht is. Maar het toeval wil dat wij gisteren met de wethouders in de Westelijke Mijnstreek als aandeelhouders bij RWM hebben gezeten. En we hebben ze gevraagd van hoe communiceren wij nou die begrotingen en de jaarrekeningen naar de raad en commissies toe. En dat bleek tot alleen Schinnen een raadsinformatiebrief maken en Sittard, Geleen, Stijn en Beek dat niet doen. Ik zeg van ja, dat we kunnen voorstellen of vanuit de raadcommissies toch te vragen kunnen komen over de begroting van de RWM. Want ook daar gaat komend jaar natuurlijk met de uittreden van Schinnen naar RD4 natuurlijk een en ander gebeuren met ook nog burgerparticipatie, wat ook geland is bij RWM. Hoe gaan we daar invulling in geven? Dat we in ieder geval met de vier gemeentes hebben afgesproken, vier portefeuilles hebben afgesproken, dat we volgend jaar de directeur van RWM laten komen naar de commissies. Voordat de begroting en jaarrekening, al dat financiële verhaal naar u toe komt, gaan we dat nog presenteren aan de commissies en wordt aan uw vraag voldaan om dat volgend jaar anders te gaan doen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schoenmakers. Meneer Bachelen.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, naar aanleiding van de opmerking van de fractie BBB en de B aangaande bedrijventerreinen. We hebben hier in Beek gelukkig een aantal bedrijventerreinen waar een ruimte is en waar op dit moment ook kennelijk grote behoefte is. Nou, u heeft zelf gezien in Aviation Valley wat daar nu op dit moment in de handen CQ gaat gebeuren. Dat geeft heel veel mogelijkheden, denken wij, voor de gemeente Beek. Niet alleen qua financiën, maar ook vooral qua werkgelegenheid. En waar de mensen daar vandaan komen is weer een ander probleem, want het wordt natuurlijk best een opgave om adequaat personeel ervoor te vinden. Maar goed, daar zijn andere portefeuilles mee bezig en ook andere instanties mee bezig. We hebben in ieder geval goede hoop in het levert meteen, het heeft ook kunnen lezen een aantal stukken al, een bijdrage aan het klimaatbeleid van de portefeuillehouder. Als er namelijk heel veel zonnecellen worden neergelegd, dat betekent dat ook een groot impuls om de energievoorziening hier rond het vliegveld te doen. Ik kan me voorstellen, als je die grote aantallen hebt, dan heb je misschien straks dat de stroomvoorziening in Udestraat, in Meers of in Beek, dat helemaal gedekt wordt door de zonnecellen die dan daar worden neergelegd bij het vliegveld. Dat zou hartstikke mooi zijn. Dat sluit mooi aan bij het verhaal wat wij pas gezien hebben op een veegal-excursie in Duitsland, waar heel grootschalig dit soort projecten lopen, waar ook de overheid grootst mee bezig is op allerlei gebieden, niet alleen op het gebied van zonnecellen, maar ook op alle andere mogelijkheden om dat te realiseren. En ja, voor mij, ik heb dat gevoel overgehouden in 4 dagen dat wij nog heel veel huiswerk hebben, dat wij ver achterlopen op Duitsland. En ik denk dat deze mogelijkheden die we hier krijgen een wezenlijke bijdrage meteen is, met name omdat wij windmolens kunnen neerzetten van het vliegveld. Daarnaast hebben we ook nog een stukje TPE. Maar mag ik dat even betitelen als een stuk luxe? Dat is eigendom helemaal van de gemeente. En we kunnen op dit moment in de keuzes die we maken met de verkoop, kunnen wij ons zelfs opstellen dat we niet verkopen. Want we willen 2 dingen altijd nu, dat kunnen we ons permitteren. We willen kwaliteit. Totale complex moet kwaliteit blijven. Want je kunt daar ook, vind ik, op dit moment zeker geen concessies in doen. En het moet werkgelegenheid opleveren. Die 2 uitgangspunten die destijds door de raad geformuleerd zijn, die kunnen we nu onverkort overeind houden, omdat we financieel geen noodzaak hebben om het te moeten verkopen van liquiditeiten of wat dan ook. Dus in die zin is dat eigenlijk een luxe probleem. Dat ligt bij Aviation Valley iets anders. Maar dat is een probleem gelukkig van de provincie. En ik heb de indruk dat die heel goede fondsen hebben. Heel goede reserves hebben. Maar dat heeft ook te maken met Ascent verkoop. Maar ga zo maar door. Goed, een aantal partijen is vervolgens nog een keer ingegaan op het verhaal van de woningbouw. De behoeftes, de toekomstige behoeftes, de ontwikkelingen als gevolg van demografische ontwikkelingen. Dat is een heel fundamenteel probleem. En ik denk dat we daar niet te licht over moeten kijken. Ik heb daar al eens met een discussie over gevoerd in de commissie Grondgebiedszaken. Dat betekent heel fundamentele keuzes die je moet maken. Aan de ene kant analyse. Hoe is de situatie in Beek? Waar moeten we naartoe? Welke opgaves hebben we? Maar vooral, waar willen we naartoe? En waar doen we dat? En ik denk dat het misschien heel goed is. Ik vraag me alleen af, moet je dat met de oude raad doen of straks met de nieuwe raad? Om echt met de benen op tafel eens goed bij elkaar te gaan zitten en goed in beeld te brengen, waar hebben we het over? Welke keuze zouden we kunnen maken? Wie hebben we daarbij nodig? Wat kost dat? Hoe financieren we dat? Nou, ik denk dat heel wezenlijke zaken zijn waar de nieuwe of de oude raad goed echt over moet gaan nadenken. Want op het moment dat je een keuze maakt, ik heb dat ook daar in de commissie Grondgebiedszaken gezegd, als je een keuze maakt bijvoorbeeld om een bepaalde straat, die kwalitatief op dit moment niet meer de maat is, niet meer voldoende in de wensen, nu niet en straks niet meer. Als je daar keuzes maakt, moet je ook niet meer investeren in het asfalt. Dan moet je daar ook niet meer investeren in energie. Dan moet je ook niet meer investeren in nieuwe lampen of wat dan ook. Dan moet je die keuzes ook maken. Dat de mensen ook echt weten van, de gemeente meent dat. Net zoals nu bij de energiewende in Duitsland keuzes zijn gemaakt politiek. Heeft dat gevolgen? Nou, dat is hier hetzelfde. Hier moet je keuzes maken. Dat heeft straks gevolgen in de rest van je beleid, van andere beleidsterreinen. Dus in die zin is dat denk ik een heel belangrijke keuze. En een heel belangrijke ontwikkeling waar u als raad een grote keuze in moet maken. En de lijn moet aangeven. Dat even in algemene zin naar een aantal vragen van de VVD, CDA en ook BBNDB, dacht ik. Goed, dank vanuit CDA voor de opmerking ten aanzien van wat u inschat toch als een solide financieel beleid. We zullen dat graag ook zo doorleiden en zo ook handhaven. Ten aanzien van de woningbouw, met name het kwalitatieve aspect ervan, dat heb ik al, dacht ik, toegelicht. Progressieve Beek komt nog eens even terug op het verhaal van waar ik het had over de balans. Ja, van de ene kant heb je natuurlijk risico's en sociaal domein moeten we echt in de gaten houden. Moeten we echt goed managen om dat geen bedreiging te laten zijn. Maar aan de andere kant vind ik wel dat we natuurlijk ook kansen moeten houden voor het nieuw beleid. We hebben daar ook in de memorie van toelichting in passage aan gewijd. Op het moment dat wij zien dat er dus daadwerkelijk die balans niet echt in stand gehouden kan worden, dan moeten er maar keuzes gemaakt worden, want wil je nieuw beleid, professor Beek noemt het voorbeeld van de burgerkracht, als je dat meer vorm en inhoud wilt geven, zul je keuzes moeten maken. Want die balans moet er wel blijven. Dat mag niet ter discussie staan, denk ik. En dat betekent dat je wel pijnlijke keuzes moet maken. Het hoeft helemaal niet te zijn op het sociaal terrein. Het kan best zijn op andere terreinen. Dat is ook weer des raads waar ze die keuzes dan maken. Maar op dit moment hoeven we die keuzes in ieder geval niet te maken. Ik zou niet weten waarom. He, er zijn nog zoveel onzekerheden. Met de kennis van nu hoeven we het in ieder geval nu niet te doen. En het kan best zijn, ik ben geen profeet, dat over 2-3 jaar we dat wel moeten doen. Want er zijn zoveel externe factoren die daarmee een rol spelen, die hebben wij niet in de hand. En ik zou het jammer vinden als dat het laatste instrument dat wij zouden kunnen, was namelijk de OZB, dat dat daarvoor gebruikt zou moeten worden. Dat willen we juist niet. He, soms moet je ook nieuw beleid financieren door oud beleid ter discussie te stellen of bij te stellen. De fractie SBB komt nog even terug op het verhaal van de tariefrente. Dat heb ik inderdaad niet meegenomen in mijn 2 algemene bewoordingen. Ja, ik denk eigenlijk op dat punt is er ten aanzien van het standpunt, het voorstel, niks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vroeger konden wij dat gewoon doen. Dat was tot 4%, dacht ik, bij automatisch toerekenen. Dat doen we op dit moment niet meer. De BVV adviseert ook om het niet te doen. Wij vinden van wel, want we hebben ook onze systematiek van de tariefheffing hebben we aangepast. Maar je moet wel zorgen, ik noem het zo straks indirect, een soort inflatiecorrectie. Want de riolen van over een paar jaar die we leggen zijn toch qua inflatie onderhevig en dus duurder. Nou, als je dat wil opvangen op een natuurlijke manier, net zoals bij de OZB, vind ik dat je die tariefrente dan toch mag toepassen. Nou, alleen dat spelregels erbij moeten we wel toepassen. We gaan uit van een 10-jarige lening, gemiddelde van 10 jaar lening op dit moment. Dat is die 1,3% die u nu aantreft in de stukken. Dus ons advies is van, laat dat in godsnaam zo zijn. U moet dat straks nog vaststellen in de decembervergadering, want dan komt dat eigenlijk pas echt in de orde. Maar ik zou het wel doen, want wil dus die planning die wij gemaakt hebben in stand houden, dan moet u dat vormstukje, of dat stukje inflatie, moet u wel doorrekenen. U doet uzelf tekort naar de toekomst toe, als u dat niet doet. Want dan moet u misschien of het tarief fors verhogen, of u moet uit andere middelen uit de algemene begroting halen. En dat zou ik u ontraden. Ja, en u maakt ook nog een keer de opmerking over het verhaal van OZB en rioolheffing en de grondslag, hoe we dat doen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Er werd straks ook al aangegeven, de OZB is een algemene heffing. Dat is gewoon bij wet geregeld en de raad heeft daar alle instrumenten in. En je kunt het aanpassen of je kunt het niet aanpassen, of je kunt het verlagen, als ik het voorstel van de heer Steinhardt zou moeten volgen. Dat zou ook nog kunnen, hartstikke mooi. Maar bij de rioolheffing ga je uit van kostendekkend. Dat is een ander verhaal. Het moet gewoon kostendekkend zijn. Doe je dat niet, moet je uit je alle middelen moet je bijramen. Dat willen we niet. We willen dat zowel het gebeuren van de afvalstofheffing, als ook het verhaal van de rioolheffing, dat kostendekkend is. Dat vind ik, moeten wij gewoon consequent vasthouden in Beek. Dan weten we altijd waar we toe zijn. En u weet al van de rioolheffing met de aangepaste systematiek, kunnen we jaren vooruit, en wie kan dat zeggen, met hetzelfde tarief. Dat weten we nu al. Buiten dan eventueel die tariefrente. Goed, en dan denk ik dat ik daarmee alle vragen heb behandeld. En anders hoor ik het wel van de raadsleden. En voor de voorzitter.
Dank u wel. Meneer Diederen, zou u nog even de honneurs willen waarnemen? Of wil de raad dat ik het gewoon vanaf de stoel doe? Ja, kan ook. Doe maar even formeel af. Want ik kan heel, heel kort zijn. Ja. Want er was ook eigenlijk een vraag resterend nog uit de eerste termijn. U bent er nog wel op teruggekomen, meneer Hendricks, in de tweede termijn. Het was vooral de vraag over de enquête, of ik daar wat meer over kon vertellen. Het is een onderzoek dat gehouden wordt in het kader van de tweejaarlijkse burgerpeiling, in het kader van waarstaatjegemeente.nl. En dat wordt door bureau Flycatcher gedaan, zoals ik al aangaf. Er zijn 2000 mensen van Beek zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. En die is inderdaad door 560 burgers daadwerkelijk ingevuld. En daarmee is die burgerpeiling zeker representatief. Daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. In totaal hebben van die 560 burgers, die hebben 80 al vragen beantwoord over heel veel verschillende onderwerpen waar ze in hun directe leefomgeving te maken hebben. En veiligheid is een van die onderwerpen natuurlijk die daar onderdeel van uitmaakt. En op de vraag, voelt u zich veilig in uw buurt? Daar heeft 84% van de respondenten aangegeven zich veilig te voelen. En het, zoals ik u net ook al buiten de vergadering om aangaf, het definitieve burgerpeilingsrapport zal volgende week aan de gemeente worden aangeboden en zal nog deze maand aan alle raadsleden worden toegezonden. En dan nog even terugkomend op de opmerking over representativiteit, hè, want daar hint u een beetje naar, hè, van god, dus dan moet er maar toevallig degene zijn die dan ook nog daar om de hoek woont van de hotspot. Ja goed, dat is natuurlijk wel een hele ingewikkelde, hè, want en zelfs, hè, zelfs als je te maken zou hebben met 100% dekking, hè, dus stel iedereen zou de vragen ook daadwerkelijk invullen, Ja, je hebt ook altijd te maken met een zekere mate, misschien wel een hele grote mate van subjectiviteit. Op het moment dat mensen hun vraag gesteld krijgen. Dus ik zou toch wel willen uitgaan van het feit dat een heel groot deel van de Beekse bevolking, echt een heel groot deel, zich veilig voelt in zijn buurt. En op wat betreft de WhatsApp-communicatie, als je het dan hebt over heel specifiek over de shisha-bar. Ik draag, zoals ik het net ook al zei, de WhatsApp-groepen een heel warm hart toe. En ik vind het ook een waanzinnig zinvolle aanvulling aan het communicatieaanbod wat we hebben. Maar wij gaan verder dan dat. Want als er echt iets aan de hand is, hebben we ook gewoon rechtstreeks contact met mensen. Mensen komen hier ook praten. We hebben in het hele traject hebben we heel veel gesprekken gevoerd met de direct omwonenden van bepaalde hotspots. Ik zat er zelf ook bij, maar dat is echt heel intensief contact geweest, ook rechtstreeks via de telefoon. Dus ja, dat het niet altijd allemaal via die WhatsApp-groep dan wordt gecommuniceerd, wil niet zeggen dat wij niet voortdurend in contact staan met de mensen die echt lasten ervaren en zich onveilig voelen. Ja.
Ja, dank voor de toelichting, zeker. Dat is ook niet, we willen op geen enkele manier de suggestie wekken dat er niets gebeurt. We zien ook dat er heel veel goede dingen gebeuren, hè? Dat er ook voldoende inzet is, dat er ook een goede focus is. Alleen die WhatsApp-groep moet je juist naar het positieve draaien. Dat is eigenlijk wat we in de suggestie willen meegeven. Het voorbeeld van die shisha-bar zou nu een mooie kunnen zijn als we een instrument, of we hebben een instrument, dat heet de WhatsApp-groep, waar je nu zegt, nou luister, een klein kort persbericht waarin staat dat die shisha-bar gesloten is. Nou, dat geeft zoveel rust en dan gebruik je het middel.
En wat is uw vraag, meneer Hendricks?
Kan u de WhatsApp-groep dusdanig inrichten dat er kort op de balk gespeeld kan worden naar berichten zoals u net vernoemd, bijvoorbeeld in zo'n shisha-bar? Dat is eigenlijk een concrete vraag. Laten we dat middel inzetten.
Ik denk dat we zullen zeker nadenken over of wij de WhatsApp-groepen misschien effectiever kunnen inzetten. Maar ik wil er wel de kanttekening bij plaatsen dat wij wel rolvast moeten zijn en dat we alleen die communicatie moeten delen die wij ook moeten delen. En het hele specifieke voorbeeld, dat is dat het feit dat de shisha-bar gesloten is, is niet gesloten door toedoen van de gemeente. Dus dan is het ook niet aan ons, vind ik, om dat te communiceren. Als we de vraag krijgen van, volgens mij is het gesloten, en wij bevestigen, ja, volgens ons ook, dan is dat wat anders. Snapt u wat ik bedoel? Dus nogmaals, ik kan u toezeggen dat wij gaan nadenken van, kunnen we niet daar efficiënter mee omgaan of effectiever mee omgaan, met de kanttekening dat we wel graag rolvast willen blijven. Heeft iemand anders nog een vraag? Nee? Dan doe ik even de keet weer om. Dan komen we nu tot de besluitvorming. Allereerst de tweede bestuursrapportage 2017. Ik zou eigenlijk ten aanzien van agenda punt 6 zou ik willen voorstellen om de beslispunten gezamenlijk in stemming te brengen, tenzij de raad separate stemming wenst. Goed. Wenst er iemand een stemverklaring af te geven? Wenst er iemand stemming? Aldus besloten.